Gemeente, wordt bekendgemaakt dat de familie Hazelegen Lentetuin 11 te Barneveld werd verblijd met de geboorte van een zoon die ze Julian noemen. Dat er dankbaarheid is bij de familie van Dijk uit Barneveld omdat mevrouw dinsdag uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Dat er 3 collecten zullen zijn en wel voor diakonie, kerkvoogdij en voor het solidariteitsfonds. Volgende week zondag is de extra collecte bestemd voor het bouwfonds. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 103, daarvan vers 1. Psalm 103, vers 1. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Psalm 103, vers 1. Wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor deze middag vindt u in het Oude Testament, het boek der psalmen, daarvan psalm 103. Psalm 103. Daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord in psalm 103, te beginnen bij vers 1 als volgt. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gerichten aan al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maakt zo wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, als zo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is ze niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere met zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof de Heere, al zijn werken, aan alle plaatsen zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere, gij openbaart uzelf, en dat niet alleen in uw woord, maar ook door uw geest, vanuit uw woord, aan arme zondaren. Als die God die gaarne vergeeft. Doe ons allen als jongens en meisjes, mannen en vrouwen die vergevende genade begeren. En werk de bevinding des geloofs van deze grote en onmisbare weldaad. Zowel aan dat kleine kindje dat pas geboren is, als aan de oudste van de aanwezigen. Ja, aan ons allen, heren, want we kunnen het niet missen. En toch moeten we belijden dat we het zo gemakkelijk kunnen missen. Dat we vanuit onszelf er geen behoefte aan hebben. O, komt u dan ons verlangen geven. En laat de uitstalling en de voorstelling van uw heilig evangelie deze middag een middel zijn, gezegend door uw goede genade, om jongens en meisjes jaloers te maken, om een verlangen te werken, om ook geloofsoefeningen op die God te geven. Wilt u dan in spreken en luisteren zelf wonder doen? En laat uw woord voor tobbers en klagers zulk een kracht doen, dat zij roemers en lovers mogen zijn tijdens deze dienst nog. Heer, wilt u de kinderen en de kleine kinderen bijzonder jong tot u trekken, opdat onze jeugd u een leven lang mag dienen. Opdat zij hun leven lang in uw dienst gebruikt tot nut mogen zijn. Sierlijke christenen worden in deze wijde omgeving. Opdat er een geur van Christus mag zijn vanuit deze gemeente. Bedient u al uw knechten. Bezoek op alle plaatsen waar gij hebt beloofd te zullen komen. Namelijk waar gij zelf uw naams gedachtenis zult stichten. En zegen overeenkomstig uw eigen Godswoord. Opdat onder heiden en joden uw koninkrijk komt. Opdat in ons hart en leven, persoonlijk en als gezinnen, uw wil geschiedt. Opdat zo over ons volk en ondanks ons uw naam wordt geheiligd. Wil ons die zoveel van u kregen, ook aan dagelijks voedsel, de zonden genadig vergeven en ons in uw hoede nemen tegen Satans list en vreselijk woeden uit genade. Amen. Tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte daarvan, vers 4. Psalm 103, vers 4. Waar de dichter over de Heere belijdt, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. We gaan daarvan zingen uit dezezelfde psalm, het tweede en derde vers. Psalm 2, psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Vers 3. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. Psalm 103, de versen 2 en 3, terwijl er driemaal wordt gecollecteerd. Gemeente, God is heilig in zijn richten, zongen wij zo even. Wat heb u daar voor ervaring mee? En jullie, jonge mensen al, is God voor jou, voor u een heilig God? Een rechtvaardig God? Of zijn het zomaar woorden die je gedachteloos zingt? En als je eraan denkt, onbegrepen zingt. Of hij zegt, ja, nou ja, ik snap best wat het woord heilig betekent. En richten, rechtspraak houden, snap ik ook nog wel. Maar wat ik mij wezenlijk moet voorstellen bij deze uitdrukking, dat weet ik eigenlijk niet. Wel, dat heeft alles te maken met dat woordje in onze tekst, het woord verderf. Verderf, dat betekent iets waar je geheel en al verdorven wordt als je daar komt. Het verderf. Wij kennen wel die tekst op dat in ieder die in hem gelooft niet verderven. En dat wordt weergegeven op een andere manier in modernere vertalingen met niet verloren gaan. Verderven, verloren gaan, ten onder gaan. Er blijft niets van je over. Het is één grote verschrikking. Dat heeft met Gods heiligheid te maken. Anders was de hel er al niet geweest. Het heeft ook met Gods rechtvaardigheid te maken. Want als God niet rechtvaardig zou zijn, zou er ook geen hel zijn geweest. En dan mag de dichter God loven dat hij daarvan verlost is. En dan kan hij het niet op, zo rijk als dat is. En zo blij als hij daarvoor is. En zo groot God voor zijn zielsoog wordt, als hij daaraan denkt. Dan kan hij haast niet ophouden met God te prijzen en goed voor hem te spreken. Die God die niet zomaar een paar dingen geeft en een paar weldaden schenkt. Een paar keer verlost, maar wiens karakter is dat hij verlost. Wiens karakter is dat hij vergeeft. Van wie geldt dat het tot het wezen van God hoort? Dat hij genadig is, goedgunstig is, lieflijk is. Ik ga nog een keer dezelfde vraag stellen. Welke ervaring hebt u daarmee? Heb jij daarmee? Als dat eerste, dat heilig richten, geen ervaring in uw leven gaf. Als dat uiteindelijk nog maar alleen gedachten zijn, begrippen uit een catechisatietijd, uit een goed boek, uit een ernstige preek hoogstens, maar niet in je hart. Wat denk je, welke ervaring zou er dan kunnen zijn? Van wat de dichter in onze tekst zegt en eigenlijk in heel de psalm. Van die onuitsprekelijke goedheid. Van een verlossend God. Van een God die verlost van het verderf. Die uw leven verlost. Wat betekent eigenlijk verlossen? Nou, zegt iemand, dat begrijp ik wel. Verlossen, dat is losmaken. Dat kan je, maar dat is hier niet. Hoewel, het zit er wel bij. Maar de eigenlijke betekenis is toch iets anders. Wanneer David het hier heeft over verlost worden, dan heeft hij het niet in de eerste plaats over verlost worden door Gods macht. Maar dan heeft hij het erover dat iemand, dat hij zelf verlost wordt door Gods recht. Is dat verschil dan? We zouden het in het Nederlands weer kunnen geven met losmaken. En dan gaat het over de macht van God. En loskopen. En dan gaat het over het recht van God. Denk aan een slaaf, vroeger, op de slavenmarkt. Iemand kon zo'n slaaf die daar vastgeketend stond aan een paal losmaken. Als je een andere apparatuur had om die ketting door midden te knippen, dan was die slaaf losgemaakt. Maar die eigenaar van die slaaf zei, oh wacht even, dat is diefstal, want die slaaf is van mij. Je mag hem wel hebben, moet betalen. En iemand anders zou kunnen zeggen, goed, ik wil die man losmaken, maar dat doe ik op een eerlijke manier. Doe ik door recht. Door een rechte manier, doe ik betalen. En die betaalt de prijs en dan is die slaaf wettig los. En dan kan die eigenaar die nieuwe hem ook losmaken. Op grond van loskoping. Nou, dat woord loskopen is nu het woord dat hier gebruikt wordt. Op vele plaatsen vinden wij in de Bijbel, vooral als het woord verlossen wordt gebruikt, de gedachte van een prijs die betaald wordt. Redden, zalig maken, is vaak de weergave van een woord in het Hebreeuws waar de macht van God. Natuurlijk ook weer niet los van die loskoping, dat het allemaal bij elkaar, maar toch meer benadrukt op die macht. En dat God zo goed is omdat hij dat wil doen. Maar nu gaat het vooral over de prijs. En 1 week na Pasen mogen wij wel als het ware evalueren, terugdenken. En zeggen, hoe was dat nou, Goede Vrijdag en Pasen? Hebt u die prijs der zielen, dat rantsoen, dat voor u onmogelijk was op te brengen? Hebt u die prijs van Christus bloed nodig gekregen en op het hoogste leren waarderen? Want dat is de prijs die hier wordt aangeduid. Daar gaat het in het Oude Testament over als God de verlosser wordt genoemd. Als Job bijvoorbeeld zegt, ik weet mijn verlosser leeft, mijn losser, mijn Goel. Misschien hebt u de naam Goel wel eens gehoord. Dat is het Hebreeuwse woord voor losser. Zoals Rut, die trouwt met Boas, dat is de losser. Dat is de Goel. Wel nu, dat woord staat hier ook. Die man die loskoopt. En dit is in dit geval God die loskoopt. Wat een wonderlijker iets. Dat God ten koste van de hoogste prijs zijn eigen zoon afzichtelijke slaven van de slavenmarkt los wil kopen. Moet je over nadenken. Het zijn geen mooie, knappe, nette, goede, brave slaven, maar zondeslaven die de zonde lief hebben. Zondeslaven die maar één ding willen, laat God alstublieft zich niet met mij bemoeien. Laat mij mijn eigen gang gaan, laat mij vrij. Heerlijk vanmiddag aan het fietsen in plaats van in de kerk zitten. Of iets anders doen waar je zinnen hebt. In plaats van luisteren naar zo'n mannetje die daar weer op de preekstoel allerlei waarheden staat te verkondigen. Die al lang weet of toch niet snapt. En de Heer is gewillig om zo'n onwillige los te kopen. Zo'n onwillige, ja, maar dat zijn we toch niet allemaal. Er zijn natuurlijk jonge mensen, en misschien is het wel juist omdat je jong bent, en dan ben je onwillig, en dan ben je dwars, en dan ben je eigenwijs, en heb je geen zin. Maar als je nou een jaar of 25 wordt, dan verandert dat toch wel. En als je 45 bent, dan is het zeker veranderd, of niet? Ja, het is ook zo. Dan ben je nog onwilliger, dat is zo. Het is wel anders, ja. Dan ben je nog eigenwijzer. En ben je nog hardnekkiger, of niet? Als je jezelf leert kennen, dan moet je zeggen, Heere, het wordt niet beter, maar slechter. Wilt u mij loskopen? Als daar een slaaf op de slavenmarkt staat, die gevangen genomen is of zo, en die nu eigendom is van zo'n heer, en die daar maar staat of die gekocht wordt, ja, daar kun je meelijden mee hebben, nee. Dan zeg je, het is toch ook wat. Wat zielig. Wat erg. Maar als je nou weet dat iemand zichzelf daar heeft gebracht door eigen schuld, die het ernaar heeft gemaakt, die er als het ware naar heeft gesolliciteerd. Wat zeg je dan? Ja, dan moet die man dat ook niet doen. Zijn eigen schuld. En dat is nou de positie waarin wij allen zijn. Weet u, wij hebben zonder dat we dat nou zo direct beseffen, allen ernaar gesolliciteerd. Dat God ons daar laat staan voor eeuwig in de macht van Satan. Het verderf en de verderver. En naarmate je daar meer over nadenkt en dieper inblikt en dus ook meer verootmoedigd door wordt en jezelf leert kennen als een die alle weldaden Gods onwaardig is, naar die mate ga je Psalm 103 beter begrijpen dat die man niet zomaar zegt, loof de Heere, maar dat hij het uitjubelt. Het kan niet op. Zo rijk is dat wonder. Hij kan het nu niet klein krijgen. Hij kan het maar niet gewoon vinden. Hij kan alleen maar hoog opgeven van God, die uw leven verlost, loskoopt van het verderf. Dat is gebeurd met David, dat is gebeurd met Gods kinderen. Dat is gebeurd daar waar het ware geloof in oefening mag komen, op de borg en middelaar Jezus Christus. Waar de gekruisigde bemind, omhelst en toegeëigend wordt. Zo beleiden wij het met de Nederlandse geloofsbelijdenis tenminste. In artikel 22, wanneer het gaat over, wat er in artikel 21 staat, het kruislijden van de Heer Jezus. Dan staat er om kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, ontsteekt de Heilige Geest in onze harten een oprecht geloof, het welk Jezus Christus omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Daar bestaat nou ons geluk in, die uw leven verlost van het verderf. Waarom is het eigenlijk nodig? Losgekocht, ook wel losgemaakt worden. Gemeente, omdat wij onszelf hebben verkocht. Er staat van Agab, u weet wel, die slechte koning van het tienstammenrijk in de tijd van profeet Elia. Er staat van Agab dat hij zich verkocht had om kwaad te doen. Hij had zichzelf verkocht aan de zonde. Hij had zijn ziel verkocht aan de duivel. Dat was koning Agab. En dat is uw beeld en het mijne. En daarom is het nodig dat die hoge prijs betaald wordt. Welke prijs? Nou, laten wij eens denken nog een keer aan zo'n slavenmarkt. Of tegenwoordig aan iemand die gekidnapt is. Gegijzeld. Wordt een losprijs gevraagd. Nou, wij zijn allemaal met elkaar te eenvoudig en te weinig geld waard voor die onderwereld. Dus ons kidnappen ze niet zo gauw. En voor ons zullen ze ook geen losprijs vragen. Dat doen ze natuurlijk allemaal voor hele hoge, dure meneren, hè? En hun kinderen. Die zijn in gevaar, want ja, daar zijn een paar miljoen te halen, nietwaar? Maar goed, stel je voor, u wordt toch gekidnapt. En dan vragen ze een losprijs van 5 miljoen euro. Wie zou dat voor u willen betalen, denkt u? Ja, uw geliefden, die willen dat wel. Uw geliefden willen dat wel. Want als je een eigen vader hebt die van je houdt, een moeder, die zeggen, mijn kind is onzegbaar veel waard. Dat is geen 5 miljoen euro waard of zo, dat is helemaal niet uit te drukken in geldprijs. Zo houden we van ons kind. En misschien wel ook een leefgemeenschap als Kootwijkerbroek of Barneveld of Voorthuis en zo, dat ook nog wel met elkaar opbrengen. Als het nou zoveel bijzonders van jij, houden me toch, zeg, ja, dat is toch erg en dan willen we dat nog wel opbrengen. Uit een algemene liefde. Maar toch, denkt u dat iemand tegen wie u alleen maar uw leven lang hebt misdaan, dat ook zou opbrengen? Dat is nou de situatie, hè. We hebben God gekrenkt. God vergeten, genegeerd, net doen alsof hij er niet is. Beledigd. Verworpen, gewantrouwd, tot toren verwekt. En dan moet God een losprijs betalen voor zijn vijanden die wij immers zijn. Welke prijs zou God daarvoor over hebben? Ik ga je niks nieuws vertellen overmiddag, maar wist je al lang wat ik nou ga zeggen. Zijn enige geboren zoon. Vind je het gewoon? Of is er onder ons nou een jongen die zegt, o God, dat is wat. Is dat echt waar? Ja, het is zo, ik wist het al lang. Ik heb het als kleinkind al gehoord. Maar toch, als ik er nou over nadenk, dan ontzet het mij. Is dat echt waar? Heeft God zijn eigen zoon ervoor overgehad voor die ontzaglijke marteling en lasteringen? Voor die ontzaglijke vernedering en Godverlatenheid. Dat hij zijn bloed zweette. Dat hij
het kruis stierf. En dat allemaal om een vijand los te kopen. Die niet alleen door eigen schuld in de boeien zit van de duivel. Maar ook nog een keer alles op alles heeft gedaan om God tot toren te verwekken. Om God kwaad te maken. En dan die prijs. En dan die gaaf. En dat het allemaal erachter. Ook als je hier leest over die losprijs. Want ja, wat staat er bijvoorbeeld? Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot vergoedert hier. Nou, dat is heel mooi, maar dat staat meteen bij. Vers 9. Hij zal niet auto's twisten, nog eeuwig de toren behouden. Dus dan is er toch toren bij God tegenover mij. Dan heb ik die toren gaande gemaakt en mij waardig gemaakt. En God houdt toch dat niet vol. Wil dat niet. Blijf niet toornig. Maar wil genade bewijzen. Hier kan niet één kind van God mee ophouden om God te prijzen. Waarom ook de dichter aan het eind van deze psalm nog de engelen zelfs oproept om God groot te maken. Niet dat die engelen delen in de verlossing. Engelen zijn niet gevallen. Zijn niet zondig. Hoeven niet verlost te worden. Kunnen ook niet verlost worden. Kunnen niet uit de verlossing bediend worden. Kunnen niet in de verlossing zich verhogen zoals arme Adams kinderen door het geloof het wel kunnen. Maar al kunnen ze daar niet uit eigen ervaringen delen. Ze zijn toch verblijd met de kerk. En ze jubelen tot Gods eer dat hij in wijsheid, in goedheid en in macht de weg der verlossing heeft uitgedacht en uitgewerkt. En daarom de engelen worden opgeroepen. Niet alleen alle kinderen van God moeten God loven, maar ook de engelen. Waarom? Die uw leven verlost van het verderf, omdat de Heer dat wonder in mijn leven heeft gedaan. Wanneer is dat gebeurd dan? Kunt u er iets van vertellen? Want dat doet David toch? Hij zegt het toch? Hij weet ervan. Het is niet onbewust. Het is niet iets waar je niks van weet. En dan maar moet veronderstellen. Verondersteld geloven, veronderstelde verlossing. Ach mensen, weet je hoe je dat nog vol kunt houden met de veronderstelde zaligheid? Zolang je alleen maar een veronderstelde zonde hebt, dan is het niet zo moeilijk. Maar als de zonde meer wordt dan een idee, een realiteit, heb je ook een realiteit nodig van de verlossing. Dat die loskoping van Golgotha nou ook toegepast wordt, dat het door het geloof beleefd wordt, dat het ervaringskennis wordt, dat het eigendom wordt. En hij zegt, nu weet ik zo zeker dat de Heere mijn gerechtigheid is, nu weet ik het. Ik heb er wel veel aan getwijfeld en er zal nog wel weer wat op afkomen ook, maar nu weet ik het toch. Ik durf niet afreizen met een misschien. Misschien ga ik naar de hemel en misschien valt het mee en misschien is God genadig. Ik hoef ook niet meer heen te reizen naar de eeuwigheid met een misschien. Ik mag nu weten dat het waar is. Die uw leven verlost. Er staat niet heeft verlost. Zal verlossen. Maar verlost. Bezig is te verlossen. Dat is om duidelijk te maken dat dit een eigenschap van God is. In deze manier van zeggen heeft het Oude Testament op vele plaatsen ons als het ware inzicht gegeven in wat leeft daar nou in het hart van God. God die boven de tijd verheven is, die niet met de tijd meegaat en ouder wordt. Maar die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is. Ik zeg dat nou wel, maar snap zelf niet wat ik zeg hoor. Want ik snap niet wat eeuwigheid is, maar toch, het gaat er ver bovenuit. Het is heel erg wonderlijk en rijk. En er staat hier, die God is nou van eeuwigheid tot eeuwigheid een God van loskoping. Dat heeft hij in de eeuwigheid bedacht en dat zal tot een eeuwigheid gelden. Dat heeft hij in de tijd uitgewerkt en wordt in de tijd toegepast. Maar dat is niet iets wat er vroeger bij God niet was. Al later bij God gekomen is en een keer weer bij God ophoudt. Nee, het is blijvend. Hij was en hij is en hij zal de verlosser zijn. Hij was het voordat de wereld er was, had God wel een plan gemaakt. van dat genadeverbond. En wanneer de mens op de vlucht slaat voor God en alles eraan doet om God uit de handen te blijven, gaat de Heer dat plan van eeuwigheid ook in de tijd uitwerken. En wanneer straks de laatste is toegebracht en het einde der tijden er zal zijn, dan krijgt, om nou zo menselijk van God eerbiedig te zeggen, God er geen spijt van en trekt hij het niet terug. Maar laat hij die losprijs, die kracht van Christus bloed, die kracht en waardij van dat offer van Golgotha voor eeuwig gelden. En mag de kerk voor eeuwig op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel daar de vrucht van plukken, de lof van zingen en de vreugde van smaken. U ook? Heb dat uitzicht ook? Ken je God zo als de gestadige, de altijd dezelfde, die niet terugkomt op zijn beloften, die zich niet beraadt op de manier van mensen, ja, ik heb vroeger wel beloofd dat je je wel helpt, maar doe het toch maar niet. Nee, die doet wat hij zegt. Die wil wat hij belooft, omdat het zijn hart heeft, die uw leven verlost, verlossende is. Altijd door verlost. Ook, ja, in de tijd gedurig blijft het nodig. Zolang als ik adem heb in mijn longen, heb ik zonden in mijn ziel. En zolang is er losprijs nodig. Ik bedoel, de kracht daarvan, de toepassing daarvan. Dat offer is niet steeds weer nodig, dat het herhaald wordt. Eenmalig is genoeg. Maar dat offer is wel steeds weer nodig dat het toegeëigend wordt. Eenmalig is niet genoeg. Goed begrijpen? Voor de oefeningen des geloofs leert de Heer Jezus zijn discipelen dagelijks bidden om brood, niet alleen maar ook vergeef ons onze schulden. Want Heere, elke dag vermeerder ik mijn zonde. Wilt u nou ook elke dag mijn schuld wegnemen? Die uw leven verlost. Waarvan? We hebben het net al genoemd, hè, dat verderf. Dat verderf, dat is waar het gaat over Gods heilige richten. Waar hij de zonde straft en niet ongestraft wil en kan laten. Laten we ook daar eens ons op bezinnen. U wilt niet graag een hel- en verdoemenisspreek horen. Ik wil er ook niet graag een houden. Maar, nou eens eerlijk zijn. Zou het niet nuttig zijn, zowel voor u als voor mij, dat wij eens wat meer ons verdiepen in de Bijbelse gegevens van Gods heilig richten? Ik zeg niet eigen ideeën daarover, helemaal niet. Wanneer mensen gaan overdrijven en zo. Nee, wat de Bijbel zegt. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over de toren van God? Hoe tekent ons de Heilige Schrift, dat is God zelf. Hoe tekent hij ons zijn gedachten over de zonde? Wat zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld over de straf op de zonde? Doe er wel eens een keer studie over of sluit het liever over. Nou, er zijn twee redenen, er zijn wel meer, maar ik zal twee redenen noemen, gemeente, waarom het heel nuttig is om dat verderf, die vers, eens eerlijk onder ogen te zien. Ten eerste, als je er nog naartoe reist. Je kunt je ogen ervoor dicht doen, maar dat helpt niet hoor. Je kunt het ontkennen, maar daar is het feit niet mee weggepoetst. Als je nog voor eigen rekening staat, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, is toch eens verstandig dat je over nadenkt waar je nog heen gaat. Het is mijn ervaring dat mensen dat wegdrukken. Als ik op huisbezoek kom, ik herinner me nog goed, dat was in de eerste jaren in de Ginnemuiden, dat ik eens hoorde van een gemeentelid, bij wie ik bij de moeder op bezoek was geweest, een oudere vrouw van 80 of zo. Dat ik aan die vrouw persoonlijk gevraagd of ze op weg was naar de hemel of naar de hel. Want mensen schrok van die vraag. Praatte er later over met haar zoon, die zegt, dan nee, die vragen moet u zo niet stellen. Daar maken de mensen helemaal onrustig van. Ja, het is ook zo. Ik
kunt beter over allerlei dingen praten als de kerk. En dan gaat het over de PKN en over de Statenvormde. En je kunt het hebben over allerlei nuttige, nodige, goede dingen. Maar dat ene eventjes niet aanroeren, dat gaat prikken van binnen. Ben ik nou op weg naar de hemel of naar de hel? Nou, als mensen nou toch die dominee bezoek krijgen, die dominee die blijft nog steeds dat soort vragen stellen. En ze moeten zeggen, ja, niet naar de hemel. Weet je wat ze dan zeggen? Dan zeggen ze niet, ik ga naar de hel. De meeste mensen zeggen dat niet. Die zeggen, ja, dat weet ik niet. Ze weten het heel goed, maar ze durven niet te zeggen. Maar ze zeggen, ja, ik denk niet dat het goed komt. Nee, ik vroeg niet, wat het nou wel wordt. Zeg dat nou eens. Oh, wat is dat erg. Dat wij het wegduwen. Dat verderf. Want het wacht wel, hoor. Het wacht wel. Je kunt het ontkennen. Maar mensen, als je dat ontkent, klap dan die Bijbel dicht en gooi hem weg. Want dan is er niks meer waar van de Bijbel, hoor. Dan is er ook geen... geen evangelie meer. Het is alles of niks. Je moet niet gaan zitten krassen in die Bijbel wat je er niet in wil hebben. Eerlijk zijn. Dat is één reden om eerlijk over dat verderf na te denken. Tweede reden. Een betere reden. Of beter. Dan zeggen we een evangelische reden. Nog een reden. Een evangelische reden. Om over de hel na te denken. Ja. Deze. Dan gaat u zien. Iets zien. Wat uw borg heeft willen lijden voor u. U hebt toch ook wel eens dat versje gezegd of gezongen of horen zeggen, horen zingen. Leer mij uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. Nou, dat lijden van Christus en de vrucht daarvan recht betrachten is waar het over gaat in onze tekst. Die uw leven verlost van het verderf, dat woordje verderf, dat is recht doen, dat ben ik toch niet eerlijk. Dan wil ik hem wel danken, maar ik weet niet waarvoor. Doen, dat ben ik toch niet eerlijk. Dan wil ik hem wel danken, maar ik weet niet waarvoor. Dan zeg ik wel, Heer, wat hebt u een groot wonder gedaan, maar wat was dat wonder dan? Verlossen van het verderf, wat bedoelt u? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat denk ik ook liever niet aan. Nou, wees nou eens eerlijk, mensen. Dat is een lege evangelie, hoor. En een lege lofpsalm. Maar dan blijft de hemel ook leeg van zulke mensen. Want die komen er echt niet. Weet je wie er in de hemel komen? Die weet hebben wat dat verderf inhoudt. Die door God geleerd zijn, waarvan ze verlost zijn. En die dan een eeuwigheid lang het nog steeds maar alleen kunnen bewonderen. Dat verderf, wat is dat? Ik ga er vanmiddag niet veel van zeggen. Maar ik wil er dit ene alleen van zeggen. Het verderf, die hel, die toren Gods, is verdiend. En dat is een van de moeilijkste punten. Moeilijk, ja, als het gaat over uw geliefden. Uw moeder die een half jaar geleden gestorven is. Of een ander met u zoveel nauwe banden van liefde had. En die nooit iets zei over zalig worden. En nou is het eeuwigheid geworden. En dan denk je, ach, waar zou ze nou zijn? In de hemel? Je mag niet oordelen, maar ja, het is niet uitgekomen. Er is niks van gemerkt. En dan denk je, zou het anders zijn? Zou het nou de hel zijn? Daar wil je ook liever niet aan denken. Dat is toch te erg. Als het over je eigen lieve... En dan mag u invullen. Gaat, dan wil je daar niet over denken. Ik ook niet, hoor. Ik ook niet. Maar nou eerlijk zijn. Heeft uw lieve moeder de hel verdiend, denkt u? Heeft uw lieve kleine meisje van 2 jaar de hel verdient, denkt u? Of sta ik hier te preken voor een gemeente waarvan wij rechtzinnig moeten zeggen, wij willen toch niet graag een dominee op de kansel hebben die zegt, mensen, de hel bestaat niet.
Of de hel is eigenlijk gemeen, want die hebben we niet verdiend. Maar als het erop aankomt, dan zeggen we allemaal, ja, maar dat is toch te erg. Dat ik die nou verdiend heb. Om vanmiddag ter plekke hier weg te zinken in de eeuwige rampzaligheid. Zal het zo erg zijn met mij? Voor eeuwig onder de toren Gods weg te zinken. Is dat wat ik verdiend heb? Heb ik het er zo nagemaakt? Ben ik zulk een verschrikkelijk mens? Valt er nog wel iets mee? Ik zijn van die allemaal een Stalin en een Hitler en een weet ik het. Al die slechte mensen. En toch, als we voor Gods aangezicht eerlijk komen te staan in Psalm 103, wordt werkelijk een lofpsalm. Dan is dat alleen een lofpsalm, omdat wij de waardigheid, de onwaardigheid van onszelf gaan verstaan. Namelijk de hemel onwaardig en de hel waardig. En een ieder in ons midden die het daar niet mee eens is, die heeft van genade het eerste beginseltje nog niet verstaan. Maar de dichter wel. Daarom zegt hij, vers 10, hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Hij bedoelt te zeggen, als God dat wel zou doen, dan was het al verloren geweest. Dat hebben we wel verdiend. Dan zou God niet overmatig straffen, te zwaar straffen, onredelijk straffen, oneerlijk straffen, maar doen zoals wij verdiend hebben, naar onze zonde, overeenkomstig onze zonde, zoals onze zonde het waardig zijn. O gemeente, deze dichter heeft het geleerd, verdiend, dat God voor eeuwig mij afsnijdt, en voor eeuwig mij buiten werd, en nou verlost, verlost van het verderf, o Heer, wat zijt gij groot, de lofprijzing wordt dan echt zuiver tonen, en eeuwigdurend, dan wordt niet moe om God groot te maken. Dan word ik niet moe om God daarvoor te danken. Dan gaat het gebeuren wat die zwarte dominee in Zuid-Afrika's deed. Ik was uitgenodigd voor de maaltijd bij een collega. En ook hij zou er zijn. En toen zaten we daar aan tafel en toen vroeg die gastheer aan die zwarte dominee, wil je met ons beginnen? En toen begon die man het gebed. En het eerste wat hij deed was God danken voor de gave van zijn zoon. En dat noemde hij een enkel eenvoudige woord in dat gebed. Wat de zoon van God nou geleden had. En bewerkt had voor hem. En ik was beschaamd, weet u waarom? Ach, als je na een lange reis daar zit. En je kunt gaan eten. Dan denk ik nog wel aan te danken dat we bewaard zijn. En misschien ook nog wel andere dingen zo van tijdelijke leven. Maar als je dan gaat eten, dan denk je er toch niet aan om God te danken voor de gekruisigde en opgestane Christus. Dat is zo vaak. Voor ons zo ver van onze gedachten. En die zwarte dominee die dacht er wel aan. Het was voor hem een levende realiteit. Het was voor hem een wonder. Hij kon het nog steeds maar niet op dat God zijn zoon gegeven had, de losprijs. De loskoper. De verlosser en verlossing hier van onze tekst. Snap je? Daar gaat het nou over. Dat wij in al ons doen en laten vanuit de verwondering leven. Heer, ik mag nog ademhalen. Niet zoals de goddelozen in uw langmoedigheid. Maar zoals uw kinderen in uw eeuwige ontferming. En alle gaven van dagelijks brood en noem maar op. Worden allen gekleurd door dat offerlam. En zijn dierbaar bloed, de losprijs. Want wat staat er in onze tekst? Die uw leven verlost. Heel het leven is nu in de verlossing. Elke hartslag. Elke voetstap. Elk karweitje aan het aanrecht. En noemt u, noem jij maar op. Dat is een verlost leven. Dat is niet alleen zondags. En als je een keer op je knieën gaat, of een keer een kind van God over de vloer krijgt, er wordt over gesproken, maar dat is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en in de nachten. Ook hij slaapt. Altijd door een verlost leven, losgekocht Zoals die slaaf op die slavenmarkt door eigen schuld. En dan losgekocht door een liefdevol heer. Die hij zo beledigd had. Die hij zo gekrenkt had. Die hij alles gedaan had wat hij kon. Een moordaanslag beraamd. Een moordaanslag uitgevoerd. En dan koopt die heer mij los. En die zegt, je bent nu voor eeuwig los. Dat doet die heer in de hemel. Kun je het klein krijgen? Kijk, en dan staat erbij. Hij kroont u met goede tierenheid en barmhartigheden. Ik zou haast zeggen, dat hoeft er niet meer bij. Het is al genoeg, heren. Als zou ik nou niet meer krijgen, dan heb ik al genoeg. Dit is al zo rijk en zo vol. Dit is al zo'n heerlijk evangelie, dat kan ik al niet op. Is er nog meer, krijg ik nog meer. Gemeente, de hemel duurt heus niet te lang, hoor. Om dat wonder uit te wonderen. Dat de Heer nog meer geeft. Goede tierenheid. En barmhartigheden. Wat is goede tierenheid? Goede tierenheid betekent dat God aan zijn verbond gedenkt. Dat hij trouw is aan wat hij belooft. En met een eed heeft gezworen. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heer. En dan komt de ganse inhoud van het evangelie. Als inhoud van het genadeverbond. Bevestigd door de doop. En door het avondmaal. In het bloed van het Lam Gods. En dat alles is goede tierenheid. Dus je zou kunnen zeggen dat zijn al de vruchten van Christus lijden. Losgekocht worden, jawel, slaaf, luister eens, dan ben je wel van die slavenmarkt af. Dan zijn je boeien wel doorgeknipt, terecht, op grond van recht, eerlijk losgekocht, eerlijk losgemaakt, maar wat ga je nou doen dan? Nou, ik ga genieten van de vrijheid, mis. Dan ben je binnen de kortste keren weer gevangen door de grote vogelvanger uit de hel. Niet doen hoor. Wat moet je dan doen? Dicht bij je meester blijven. Ga maar met hem mee naar huis. En daar, wat daar. Dan krijg je een plekje in het dienstpersoneelverblijf. Nee. Aan tafel. Verloren zoon, hè? U kent al de gelijkenis. Al die goedheid des vaders hopen zich op als een kroon om het hoofd van die weggelopen weer terugkerende jongen. En dat geeft God. Wat geeft hij? Hij geeft goede tierenheid. Dat betekent de volheid van het genadeverbond wordt uw deel. Ik ga dezelfde vraag stellen van het begin. Die ik straks ook nog een keer herhaald heb. Eerst vroeg ik over dat verderf. Hij daar ervaar iets kennis van. Toen vroeg ik over dat verlost worden. Hij daar ervaringskennis van. En nu vraag ik over die goede tierenheid. Over die schatten en gaven van het genadeverbond. Is dat ook iets? Wat meer is dan alleen een idee? Is dat enigszins waarheid geworden in je leven? Kun je enigszins zeggen, dat is van mij, heren. Dat is allemaal ook van mij. Niet met de verbondsbeschouwing, maar in de verbondsbeleving. Als een rechteloze uit het werk verbond. Als een genadig in het genadige bond geplaatste, door vrije soevereine liefde. O Heere, mag ik dat nou krijgen? Kindschap van God, vrijmoedige toegang, vader noemen. Ik zeg het kinderlijk eenvoudig, zoals dat jongetje van 2 bij ons thuis op schoot kruipt. Zich tegen mij aanvlijt. Dat leven geeft God zijn volk in de zielsgenieting van de godsontmoeting. En barmhartigheden, dan gaat nog een stap verder. Barmhartigheid enkelvoud? Nee, meervoud. Goede tierenheid enkelvoud. Is er verschil? Nou, goede tierenheid had ook wel meervoud kunnen staan. Op andere plaatsen staat dat. En dan betekent dat meervoud dat er zoveel bewijzen zijn van Gods goede tierenheid. Zo zie je, van Gods barmhartigheid. Maar als er enkelvoud staat, dan moet er gezegd zijn, in het hart van God is dat één. Heel die veelheid van genieting van Gods goede tierenheid is één in het hart van God. En dat schenkt hij ook in één keer als een kerk. Ook al is het in onderscheidende wegen, onderscheidende standen en soms barmhartigheden ook. Je zou kunnen zeggen, dat is één barmhartigheid. Maar het bewijst zich in veelvoud. Het wordt genoten in veelvoud. U hebt het ook nodig in veelvoud. die niet ophoudt met barmhartig te zijn. Wat is barmhartig? Het Hebreeuwse woord heeft te maken met een moeder.
Nou is het misschien niet altijd zo, maar toch eigenlijk wel bijna altijd, dat een moeder voor haar kind teerder is dan een vader. En zeker als het gaat over dat kleine wichtje van, nou, we hebben net afgekondigd, hè, afgelopen zondag geboren. Houdt die vader niet van zijn kind? Zeker wel. Houdt hij niet veel van zijn kind? Ook wel. Maar het is toch anders. Want die moeder heeft het onder het hart gedragen. Wel nu, in de goede zin van het woord. God houdt van zijn kinderen. Zoveel. Zoals een moeder van haar zuigeling. Dat is dan ook de beeldspraak die Jesaja mag gebruiken. Als Israël in ballingschap klaagt. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Dan vraagt de Heere, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermt over de zoon van haar buik? Of schoon, dat betekent, al zou het kunnen zijn dat deze zulke vrouwen, zulke moeders, die een zuigeling aan de borst hebben, ze toch zouden vergeten. Zo zou dus ik u toch niet vergeten. Dan gaat de Heer dus beeld gebruiken, niet van een vader, maar van een moeder. En even verderop in hetzelfde boek Jesaja zegt de Heer, meer dan een moeder haar kind troost, zal ik u troosten. Gebruikt u hier het beeld van een moeder? Een moeder, zo teer, zo liefhebbend, zoals een vader niet doen kan. En dat, zegt de Heer, dat ben ik nou. Een vader en een moeder voor mijn volk. En dat betekent het woord barmhartigheid. Zoals een moeder voor haar kleine zieke kindje, of hongerend, huilend kindje zorgt. Het vertroetelt, het aanspreekt, het oppakt, het tegen zich aandrukt, ermee keuvelt, hè? U weet het wel. Dat doet God. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Och Heere, als we dit alles nog missen, maak ons dan eens recht verdrietig en verlangend naar dit leven dat in het Oude Testament al werd beleefd, al was het nog in de schaduwentijd. Dat het Nieuwe Testament nog veel inniger en dieper, voller en rijker wordt ontvouwd, verklaard en toegeëigend. Als we dit alles nog missen, het is bij u nog te krijgen. En wilt u het dan uit genade schenken? En als er iets van mag worden gekend, en we op en onder de kansel onszelf moeten aanklagen dat we zo oppervlakkig zijn, met zo weinig al tevreden zijn. Ach Heere, wil dan eens een verdieping in het geestelijk leven aanbrengen, dat we er meer en meer van mogen leren kennen. Meer en meer bij u zoeken. Het van u ontvangen. En het ook in praktijk mogen beleven. Eruit leven in druk en kruiswegen, in moeite en smart, in rouw en nood, in eenzaamheid en verdriet. En wanneer de zonde ons plaagt en de duivel ons benauwt en het geweten ons kwelt en de wet ons achtervolgt. Alles. En dan toch, te weten. Dat gij zijt, zoals hier getekend, heilig, richtend God, gaarne vergevend om Christus wil. Schuld uitdelgend, leven loskopend, en de ziel van uw gunstelingen kronend, met zoveel volheid, dat ze het niet op kunnen, niet begrijpen kunnen. O God, het duizelt ons als wij bedenken
Welk een rijkdom in het genadeleven van het heilig evangelie licht. Mogen dan alle jongens, alle meisjes, mannen en vrouwen voor het eerst en opnieuw aan uw troon liggen, bedelend om deze weldaad en juichend omdat het bij u voor niets te krijgen is. Past u het zelf allemaal toe en neem het kwade, het menselijke, genadig eruit weg. Alleen om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte van dezezelfde psalm het 5e en het 6e vers. Psalm 103 vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. En vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103 en daarvan de versen 5 en 6. Thank you.
genade van den Heere Jezus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.